drie. En dan wil ik eerst even het woord geven aan de portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. U heeft gezien dat aan mijn rechterzijde twee heren zitten die niet iedere keer hier zijn. Dat is helemaal rechts Ben Grasmeijer, de controller bij de Kredietbank Limburg. En in het midden Jan Bouwmans, adjunct-directeur van de Kredietbank Limburg. Op het moment dat er vragen zijn over de begroting die ik zelf niet zou kunnen beantwoorden, kunnen we een beroep doen op de beide heren.
Dank u wel. De vragen van de commissie. Beginnende bij BBB Lijst Palmen.
Geen vragen, voorzitter.
Het pak.
Ja, voorzitter, allereerst wat meer toelichting op de omslag. Kredietbank, het grote zorgenkindje. In het verleden werd er nog gepraat over een tonnentekort. Zo niet een strop van miljoenen die ons dreigde. En nu in één keer lees ik een positief stuk. Ben ik natuurlijk blij om. Maar klopt het dat dat alleen komt omdat Heerlen meer gaat betalen? Daar lijkt het dan een beetje op. En zo ja, wat doen wij als Brunsum in de productafname? Dan wordt er gewacht gemaakt van enkele wetten die ingaan op 1 juli. Nou ja, u knikt nee, maar hier bij mij staat ingaande 1 juli 2010 van kracht worden. En die worden opgenoemd, maar wat heeft dat nou precies met het voorliggend stuk te maken? En dat waren de vragen.
Dank u wel. CDA.
Dank u wel, voorzitter. Zeker een duidelijk stuk. Wat me opvalt is dus de hogere afname van gemeente Heerlen. Ik vroeg me ook af of dit ook van invloed is op bijvoorbeeld de wachtlijst voor de mensen die graag gebruik willen maken van de kredietbank. En tot zover mijn vraag.
Dank u wel. Trots.
Goedenavond. Mijn vraag had betrekking op alinea 1.3.2. Daar wordt over een opdrachtgever gesproken. Wie, dat is me niet duidelijk wie dat in dit geval is. Een gemeente of een burger? En dan alinea 3.2, de intakegesprekken.
Kun je misschien ook even de paginanummers erbij noemen? Dat maakt het iets makkelijker.
Pagina 6. Omtrent die opdrachtgever, wie dat in dit geval is. En pagina 10, 3.2, die intakegesprekken. Hoe worden die berekend? Gaat dat per uur of wat kost een gemiddeld intakegesprek? Ik zie dat daar een behoorlijk groot bedrag voor uitgetrokken wordt. Dat was het.
Dank u wel, D66.
Ja, ik zou heel graag weten hoe dat het zit met de wachtlijst. Of ik daar even een stand van zaken kon weten. En hoe dat verloopt met de intakegesprekken. Dat is wat ik wil vragen.
Dank u wel, lijsthuis met Peters.
Geen vragen, dank u.
De BCD.
Dank u wel, voorzitter. De uitgangspunten zoals die beschreven staan geven uiteindelijk een positief saldo. Alleen gezien de economische tijd vragen wij ons af hoe we daar rekening mee gaan houden als straks steeds meer mensen schuldverlening gaan aanvragen. En voor de rest hebben wij geen vragen.
Dank u wel, Leesburg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn natuurlijk heel erg blij dat er een positief resultaat bij de kredietbank op dit moment ontstaat. Maar in mijn stuk staat ook dat er geen bezuinigingsmaatregelen op dit moment zijn meegenomen. Maar wat gebeurt er als die bezuinigingsmaatregelen dadelijk wel worden doorgetrokken door de overheid? Wat heeft dat voor gevolgen voor de kredietbank?
Dank u wel. PvdA. De VVD.
Het positieve resultaat wordt deels verklaard door staat ook in het stuk zo, deels verklaard door meer afname van Heerlen. En eigenlijk zouden we wat meer uitleg willen hebben over dat overschot. Want het wordt deels verklaard, maar hoe wordt het precies verklaard? Want het is namelijk nog een behoorlijk bedrag. Dan wordt er op pagina 3 van 5 wordt eens geschreven over een verandering van de GR. En mijn vraag daarover is van wat is het verschil Maar als die verandering doorgevoerd wordt van de positie van de gemeenteraad, dan heb ik een vraag over hoe lang een bemiddeling gemiddeld duurt. Ik heb ook nog een vraag over de huisvestingskosten. Ik zie die stijgen nog steeds. En ik meen dat er ergens in mijn achterhoofd iets zit over een gebouw dat afgestoten werd of verhuisd zal worden. Ik heb ook ergens gelezen dat er Roermond nu niet meegenomen is. En mijn vraag is dan, waarom dan? En wat ik in het stuk ook mis is, er staat over 2011, 12 en verder. Maar er staat niet de referentie van 2010 bij. En dat leest wel lastig. En vervolgens heb ik nog een vraag of er een trend waar te nemen is of de afhandeling van zaken, of dat korter duurt of langer duurt, in tegenstelling tot eerder. Dus zeg maar of het traject langer duurt of korter. En de vraag is dan ook waarom dat dan komt. Dat is een eerste termijn.
Dank u wel. De wethouder.
Ja, ik ben zelf in ieder geval ook heel erg verheugd om te merken dat er een positieve ontwikkeling gaande is bij de kredietbank. Dat niet alleen zeg maar voor 2011 het beeld is, maar vooral ook meerjarig, 2012 en 2013. Ik herken het beeld zoals jullie dat ook geschetst hebben, dat dat in het verleden anders is geweest. Dus ik denk dat generiek ook de opdracht voor ons allemaal en voor mij in het bijzonder samen met de beide heren is om die trend vooral ook vast te houden. Als ik kijk zeg maar, naar de oorzaken van die omslag, dan is die verklaring van, zoals je al een aantal keer genoemd is, van de gemeente Heerlen, is denk ik wel een hele belangrijke. Ik weet zelf nog de situatie dat de gemeente Heerlen ongeveer voor €200.000 aan producten afnam bij de kredietbank. Daar kan er iets naast zitten, maar even ter vergelijking, gemeente als Brunsum en Landgraaf, Brunsum neemt nu volgens mij voor €135.000 aan producten af. Nou, dat doet eigenlijk geen recht aan de grootte van een gemeente als Heerlen. Nu is dat gewijzigd. Volgens mij zitten er bij de kredietbank ongeveer 8 mensen, of van de kredietbank 8 FTE, die werkzaam zijn bij het loket schuldhulpverlening van de gemeente Heerlen. Nou, vorige zomer is becijferd dat van iedere euro meer omzet bij de kredietbank, dat ongeveer tot 50 cent positief exploitatieresultaat leidt. Dus dat is denk ik een hele belangrijke verklaring. De beide heren zullen dat nog aanvullen voor wat betreft andere verklaringen. Ik weet dat ook de kredietbank heeft in het verleden een wat hoger ziekteverzuim gehad. Nou, daar is ook in de begroting een taakstelling voor opgenomen van €170.000. Nou, dat zijn een aantal van die verklaringen die maken dat het resultaat nu, maar ook naar de toekomst toe, een stuk beter uitziet. Nou, daar hebben we volgens mij meteen een antwoord gegeven op de vraag wat doen we als Brunsum. Wij sluiten ieder jaar een dienstverleningsovereenkomst met de kredietbank af. Voor het jaar 2010 heeft die een omvang van ongeveer €133.000. En is dat, voor zover ik dat kan overzien, in de loop der jaren een redelijk stabiele afname. In het stuk staat inderdaad nog de wet gemeentelijke schuldhulpverlening die in zou gaan per 1 juli 2010. Maar zoals wij dat wel zien met meerdere wetten, worden termijnen wel eens wat ambitieus gesteld. Inmiddels is die ingangsdatum verschoven en op zijn vroegst volgens mij naar 1 oktober 2010, misschien wel 1 januari 2011. Ik maak daarmee meteen even het bruggetje naar het verschuiven van de bevoegdheid van raad naar college. Want in die wet gemeentelijke schuldhulpverlening, daar wordt het college, worden colleges van gemeenten verantwoordelijk om een integrale aanpak te bedenken rondom schuldhulpverlening. En nu is het zo dat gemeenten enkel en alleen op basis van de zorgplicht activiteiten ontplooien in het kader van schuldhulpverlening. En met die wetgeving komt daar ook een wettelijk kader. En zoals gezegd worden gemeenten verantwoordelijk voor een integrale schuldhulpverlening. En de bedoeling van die wet zal zijn dat er een plan wordt opgesteld dat een werking heeft van ten hoogste 4 jaar. En dat plan, zeg maar, dat wordt door de raad vastgesteld. En het college legt ieder jaar verantwoording af aan de raad over de uitvoering van dat plan. Misschien belangrijk om daar mee te nemen is dat
de achtergrond van die wet voor een deel ook is om bijvoorbeeld de wachtlijsten te voorkomen. En wij kunnen ons in de gelukkige situatie prijzen dat die in Brunsum niet van toepassing zijn. We hebben geen wachtlijsten, terwijl dat in andere gebieden in het land, volgens mij met name in de Randstad, Amsterdam, Utrecht. Nou, als je daar een flinke schuldenpositie hebt, dan kan er wel eens zijn dat ze zeggen, nou kom nu over 2 maanden maar even terug. En dan kan je je voorstellen dat in de nijpende situatie waarin je dan zit, dat je dat zeker niet wilt horen. Dus wachttijden die gelden zowel bij CMWW als bij de kredietbank niet. Wat wij wel zien, en daarin wijkt Brunsum niet af van de rest van Nederland, is dat door de economische crisis steeds meer mensen in de schuld terechtkomen. En dat dat ook, zeg maar, weer nieuwe doelgroepen zijn. Dat zijn mensen die bij spreken 2 keer modaal verdienen, een eigen woning hebben en dan ja, werkeloos geraken, die hypotheek niet meer kunnen betalen. Dus er komt een nieuwe stroom aan klanten bij de kredietbank. En om daarop in te spelen heeft het Rijk ook incidentele middelen beschikbaar gesteld, 2009, 2010 en 2011. Om in ieder geval die toestroom aan cliënten ook goed te kunnen afvangen, om het zo maar even te zeggen. Er zijn een aantal vragen gesteld met betrekking tot het intakegesprek. Dat is denk ik ook een verklaring waarom het resultaat van de kredietbank nu weer wat beter is dan in het verleden. Omdat in het verleden mensen die een krediet wilden lenen, die gingen naar de kredietbank en die kregen daar een gesprek en er werden diensten verleend. Nou, en aan het einde van dat gesprek of van die reeks van gesprekken bleek dan dat er geen krediet kon worden verstrekt, omdat iemand niet kredietwaardig was of wat dan ook. En dan was er wel heel wat uren aan dienstverlening in gaan zitten, maar uiteindelijk geen resultaat geboekt. En de kredietbank heeft gezegd, ja, wij willen in die zin ook opereren als een bedrijf en het werk dat wij erin steken moet betaald worden. Dus dat is een product en gemeenten kunnen dat afnemen. En ik wilde bij de heren even vragen om precies uit te leggen hoe dat werkt, of dat per uur gaat of per gesprek. Dat heb ik zelf even niet helder op mijn netvlies. Nou, er is een opmerking gemaakt die ik onderschrijf ten aanzien van de bezuinigingsvoorstellen. De gemeente Brunsum moet bezuinigen en met ons al onze verbonden partijen. Dus die slag die zullen wij nog zeker met elkaar moeten gaan slaan. Het doet mij wel deugd dat je dat kan doen onder een gesternte waarin er gewoon een positieve begroting ligt met een positief meerjarig resultaat. En de uitdaging zal zijn om daar, om daar ook naar de komende tijd nog kritisch naar te gaan kijken. Ik heb op mijn lijst nog een vraag staan over hoe lang een gemiddelde bemiddeling duurt. Die vraag die sluis ik graag door naar de specialisten. Die zullen dat beter kunnen beantwoorden dan ik zelf. En dat geldt denk ik hetzelfde voor de vraag met betrekking tot de afschrijvingskosten van de gebouwen. En de duur van de trajecten. Nou, daar wil ik het even bij laten.
Ja. Dankjewel. Een traject duurt in principe 120 dagen. Het 120 dagen model, dat zegt, je moet proberen binnen 120 dagen, nadat de cliënt schuldhulpverleningsrijp is gemaakt, moet je proberen de schulden gesaneerd te hebben. Want je moet een heel traject ingaan met schuldeisers, je moet onderhandelen, je moet beginnen met A, te informeren wat is nou precies de schuldenpositie, en dan heb je niet over 1 of 2 schuldeisers tegenwoordig, maar gemiddeld hebben cliënten van rond 16 schuldeisers. Dus je moet bij 16 schuldeisers gaan informeren, klopt de schuldpositie zoals die door de cliënt zelf is aangegeven. Vervolgens krijg je het onderhandelen, dan wordt gekeken, ja, wat is dan de totale schuld? Wat kunnen wij in 3 jaar tijd, wat kan die cliënt in 3 jaar tijd zelf nog sparen? En wat kunnen wij dan de schuldeisers aanbieden? Dat is dus nooit 100%, dat is vaak nog geen 10%. En dan moet de schuldeisers dan wel of niet mee akkoord gaan. Nou, dan krijg je die onderhandelingsfase en dan hebben ze tijd om te reageren. Er wordt vaak nog eens een keer informatie ingewonnen. Nou, daar staat dan maximaal 120 dagen voor. En dan moet je ook echt beoordeeld hebben van, ja, heeft het kans van slagen dit traject? Gaan alle schuldeisers akkoord, want dat is ook een voorwaarde. Of lukt het niet? En dan heeft de cliënt de mogelijkheid om naar de rechter te stappen, om dan WSNP aan te vragen. Dat betekent dat hij in de wettelijke schuldsanering komt. En de rechter kan dus de schuldeisers dwingen om akkoord te gaan met welk percentage dan ook. Maar als ik zeg 16 schuldeisers gemiddeld en een schuldenlast van 20.000 euro gemiddeld, ja, dan kun je allemaal uittellen wat schuldeisers terugkrijgen van hun schuld. Zeg maar, ja, minimale percentages. De aanvraag kredietverlening, ja, dat is per aanvraag. Een paar jaar geleden toen we er zo slecht voor stonden, toen werden ons ook gevraagd van God, ja, denk zelf eens mee, hoe kun je nou meer inkomsten genereren met het werk wat je doet? Nou, dan is dit een van de mogelijkheden om meer inkomsten te genereren, want ja, 90% van alle aanvragen voor een krediet, dus dat is wat anders dan schuldhulpverlening, dat is echt iemand die komt voor een krediet, moeten we afwijzen omdat het niet meer verantwoord is, omdat mensen al heel vaak betalingsverplichtingen hebben. En dat kan zijn de televisie bij iets van nu halen, volgend jaar betalen. Dat kan zijn roodstand bij Comfortkaart. Dat kan van alles zijn. Nou, dan zeggen wij dat het niet meer verantwoord is om daar nog een lening bij te doen. Maar daar zijn we wel een hele poos mee bezig om zo'n aanvraag dan ook goed te bekijken, in te brengen in ons systeem. Ook te verifiëren bij het BKR of iemand nog meer schulden heeft. Want ja, niet alle cliënten zeggen altijd waar ze overal een schuld hebben. Dus daar zijn we zeker 1,5 tot 2 uur mee bezig. Nou, daar hebben we gezegd, nou, wat is dan een reële prijs voor zo'n hele aanvraag die niks oplevert. Hè? Want normaal gesproken, als je een lening verstrekt, krijg je daar rente op. Nou, dat is dan dus niet het geval. En dan geloof ik staat daarvoor, dan krijg je even een band, €90 voor één aanvraag. De afschrijvingskosten geef ik graag door aan Ben.
Afschrijvingskosten, ja, we hebben in het verleden, toen er eigenlijk nog sprake was van een commerciële bank, zijn er enorme verbouwingen hebben plaatsgevonden aan de gebouwen. Die lasten daarvan, die dragen wij nu nog steeds, maar je ziet dat ze binnen 2 à 3 jaar volledig weg zullen zijn. Dus dat zijn nog een van de onderdelen van de lasten die we uit het verleden nog meeslepen. Als we die niet zouden hebben, dan zouden de resultaten alleen nog maar rooskleuriger zijn als dat ze nu eigenlijk al zijn. Wat ik ook heb gehoord was een vraag over de huisvestingslasten, met name het contract met kantoor Roermond. We zijn het overwegen om het kantoor Roermond te verlaten, omdat dat ook waarschijnlijk kan vanuit Sittard. En er is steeds meer de ontwikkeling dat we mensen kunnen plaatsen bij de opdrachtgever zelf. Dus dan hoeven we daar geen eigen kantoor meer te hebben. Maar dan kunnen we met directe lijnen mensen, bijvoorbeeld bij een gemeente Weert gaat het al spelen, kunnen we ze daar huisvesten. Ook dat is een stuk efficiëntie en wat ook meteen weer kostenbesparingen oplevert. We hebben inderdaad het kantoorpand aan de Kommel in Maastricht afgestoten. Dat was ook een duur pand. We zitten nu in Randwijk, samen met de gemeente en de CWI. Dat levert al direct kostenbesparingen op van €40,000-50,000 per jaar. Daar tegenover staat dat we wel weer in huisvesting moeten investeren, want ja, aangezien de vraag enorm toeneemt, moeten we dus ook meer mensen aannemen. We zijn dus ook flink aan het werven. Die mensen moeten ook gaan huisvesten, want ja, in ons kantoor in Heerlen, ja, zitten ze al bijna bij elkaar op schoot. Dus we zijn nu aan extra huisvesting zijn we aan het trekken. Maar ja, dat betekent uiteraard weer extra kosten. Dat je toch maar een gedeelte van een bepaald pand dan huurt. En dat is toch altijd relatief duurder als dat je dat in je eigen pand zou kunnen huisvesten. Dan nog een woord over de financiële omslag. Het is ja, voor ons niet zo verwonderlijk. We hebben de jaarrekening 2009 nu samengesteld. Daar hebben we al de ontwikkelingen gezien. We hebben de gemeente Heerlen zien bijdraaien met een afname van inderdaad een 2 à 3 ton in 2009. Ze hebben nu een DVO getekend voor 1,7 miljoen in 2010. En dat is ook zeer waarschijnlijk de opbrengst in 2011. Dat is nog niet eens alles, want onlangs is ook bepaald dat we nog steeds meer dossiers bewindvoering zullen gaan overnemen. Dus dat betekent alweer meer werk en ook meer opbrengst. Ja, zo gezegd, de toename van Heerlen is niet de enige oorzaak. In 2008 hebben we ook een voorziening getroffen op de kredietportefeuille uit het verleden. Daar zat nog oud zeer, dat is in 2008 voor een groot deel is dat weggenomen. Dus dat, daar heb je dan de jaren daarna veel minder last van. Hetgeen ook weer meteen op het reguliere exploitatieresultaat positief ten uitdrukking komt. Daarnaast hebben we het voordeel gehad van de lage rentestand. Om de lening te kunnen verstrekken moeten wij uiteraard het geld ook zelf inkopen. In 2008 was het bijvoorbeeld 5,4% waar wij voor moesten betalen. Dat is nu nog maar 0,4. In 2008 hadden we ook nog 15,5 miljoen aan kasleningen staan die we dus moesten financieren. Op dit moment zitten we nog maar op 7. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel verschillende rentemarges die doen nog wel toe. Dus we proberen dat ook risico zoveel mogelijk te beperken. Naast de genoemde intake kredietgesprekken die we vanaf 2009 zijn gaan factureren, is eigenlijk ook de omzet over de gehele linie. Met name BBR, budgetbeheer, mag erbij genoemd worden. En ook beschermingsbewind gaat nu een grote vlucht maken. Dus het is reden genoeg om aan te nemen dat we voorlopig deze positieve trend kunnen doorzetten. We hebben ook al een eerste managementrapportage over het eerste kwartaal van 2010. Daar komt dan een positief resultaat uit van meer dan 3 ton. Dat wil niet zeggen dat we dus over het hele jaar meer dan 1 miljoen zullen gaan verdienen, want we krijgen ook nog veel kosten voor onze kiezen. Maar ik denk wel dat de juiste stappen nu worden gezet om het financiële plaatje in elk geval positief te houden.
Dank u wel. Ik dacht dat u nog een vraag moest beantwoorden van de trots. Namelijk, wie opdrachtgever is, de gemeente of de burger?
En waarvoor geldt dat dan, dat opdrachtgeverschap?
Dat was over de bepaling hoe intensief een schuldhulpverlening mag worden ingezet.
Pagina 1.2, dacht ik. Klopt
nee,
dat?
Pagina 6, alinea 1.3.2.
Kijk, de gemeente sluit de dienstverleningsovereenkomst af met de kredietbank. Dus wij kopen de producten in waarvan wij denken dat die nodig zijn. Dus in die zin is de gemeente opdrachtgever naar de kredietbank en stuurt de kredietbank de factuur voor de geleverde diensten ook weer aan de gemeente. Maar alles gaat natuurlijk wel uit van burgers die ook een eigen verantwoordelijkheid nemen om de problemen op te lossen. Dus zij zullen daar zelf ook gewoon moeten laten zien dat zij aan de slag willen. En dan kopen wij natuurlijk graag die producten in.
Dank u wel. Komen we bij de tweede ronde. BBB Lesbam.
Ja, dank u wel, voorzitter. De wethouder maakte gewag dat er nieuwe toeroepen worden aangeboord. Hij gaf enkele concrete voorbeelden. De controller zei van, we waren een gewone commerciële bank. Ik weet niet, hebben jullie nou ook een commerciële, nog commerciële activiteiten? En als de nieuwe doelgroep wordt aangeboord, komen dan wel commerciële activiteiten? En als ik dan even terugga naar de Bronsumse situatie, is het zo dat iedereen die nu een betalingskrediet aanvraagt bij het GKB of een saneringskrediet, en of er nou een bijstandsgerechtigde is of niet, moet die altijd langs het CMWW?
Dank u wel. De BAK-fractie.
Ja, financieel, ik moet u eerlijk zeggen dat ik nog steeds verbaasd blijf, maar met genoegen heb geluisterd. Het is een heel ander verhaal dan wij jarenlang gehoord hebben. Dus voor mij kwam het ook wel als verrassing. En ik hoop dan ook dat we dat solide kunnen vasthouden. De opmerking van de wethouder vond ik in ieder geval voor zijn beurt. Hij zei, ja, alle verbonden partijen moeten bezuinigen. Ik denk dat we dat inderdaad maar eerst eens gaan afkaarten bij een voorjaarsnota of een najaarsnota. En dan moeten we zien wie wat moet bezuinigen. Want je kunt natuurlijk niet globaal zeggen, elke partij moet bezuinigen. In een tijd dat bijvoorbeeld veel meer mensen zijn aangewezen juist op schuldsanering, budgetbeheer en aanverwante artikelen. Dus ik vind dat dat de politieke afweging die in de raad moet terugkomen. Dat geldt dan voor alle partijen. De rest voor de kredietbank. Ja, één nog voor het college dan. U had het erover over een 4-jaren-plan. Ik denk dat het goed is dat we dan wel afwegen. Dat was ook een vraag van Lefty in de zin van welk model gaan wij nu kiezen? We hebben een iets afwijkend model, een Brunsum dan Heerlen bijvoorbeeld. Welk model gaan we nu kiezen? En inhoudelijk kan ik u niet zeggen of het een of het ander beter is, maar ik denk wel dat die afweging moet plaatsvinden. Heerlen heb ik het idee dat wat meer op de kredietbank inzet en wij wat meer op het CMWW. Maar die informatie krijgen we dan nog, maar misschien kunt u een termijn noemen waarin dat plan er komt. Ja, en voor de kredietbank zelf, ik heb begrepen dat een directeur weg is, of een raad van bestuur, ik weet niet precies hoe het bij u heet. Eén, is dat opgelost? Is dat een nieuwe management compleet? En tweede vraag, passen de salarissen binnen de balken en de norm? Dat was het.
Dank u wel, de CDA-fractie.
Ik heb een informatieve vraag, ook naar aanleiding dat er ook in de begroting natuurlijk naar de toekomst wordt gekeken. Ik hoor u net ook vertellen dat er wordt gezocht naar meer personeel, omdat er ook meer werk komt. Hoe gaat deze zoektocht? Zijn er genoeg kundige mensen te vinden? En hoe verwacht u dat in de komende tijden, als er misschien in de vergrijzing daar een tekort aan zal zijn?
Dank u wel. Trots.
Ja, een korte vraag. Er wordt net gesproken over dalende rentes voor het inkopen van gelden. Worden die lagere percentages ook doorberekend aan de cliënt of wordt daar niks van terug gezien?
Dank u wel, D66.
Ja, ik had nog een vraag over de bewindvoering. Doen jullie dat zelf, de bewindvoering, of huren jullie in? Want er zijn nogal veel malafide bureaus, want ik hoor van steeds meer mensen klachten dat die zitten dan in die bewindvoering. En die denken dat ze schulden aflossen en ondertussen dan wordt er van hun rekeningen gesnoept. Dus dat was even mijn vraag. En we moeten daar ook als raad heel erg goed op gaan letten. Want ik hoor steeds meer geluiden en dat is toch een behoorlijke wildgroei op dit moment.
Dank u wel. Lijsthuisman Peters.
Geen vragen, dank u.
Dank u wel. De BCT.
Nou, eigenlijk vraag ik me nog steeds af hoe het nou gaat, hoe je voor je ziet hoe de crisis dadelijk te lijf gaan als mensen meer gaan komen. Die vraag blijft eigenlijk gewoon staan. Dank u wel.
Dank u wel. Lijsborgen.
Ja, als we even op pagina 9 kijken, daar heeft u over een mutatievoorziening. Die is oninbaar. U spreekt daar dus over de komende jaren dat die 150.000 euro daarvoor optelt. Ja, in 2009, dat vind ik nergens terug. Ja, 2010 kunnen we natuurlijk nog niet voorspellen omdat het nog lopende is. Wat is daar uw verwachting op? En hoe komt u dus aan die 150.000? Dat was het.
Dank u wel, de PvdA.
Ja, ik heb nog een aanvullende vraag op het verhaal van, ben de naam kwijt. U sprak over gemiddelde looptijd van 120 dagen. Maar is dat een traject wat daarvoor al is heeft zich afgespeeld bij Centraal Loket Schuldhulpverlening, bij CMW, dat het trajectplan al klaar is? Of?
Dat zit daar niet in, vast wel.
De VVD-fractie.
Dan heb ik de vraag over die 120 dagen, is dat nou meer geworden, of is het nou afgenomen ten opzichte van voorheen? Want je had het begin nog over, je had het over een kostprijs, die van de wethouder had het over een kostprijs, dus u ziet het als product, dus het product heeft een kostprijs, als de lengte toeneemt, wordt de prijs dan duurder, of met de toename van het aantal wordt de prijs goedkoper.
Dank u wel, de portefeuillehouder.
Ja, even op de vraag van BBB Lijs Palme of de kredietbank commerciële activiteiten ontplooit, dat is een volmondig nee. De kredietbank is een maatschappelijke instelling van de gemeente die geen commerciële activiteiten ontplooit. Voor de vraag zeg maar, of je voor een saneringskrediet rechtstreeks terecht kan bij de kredietbank, moet ik ook met nee beantwoorden. Wij kiezen als Brunsum daarvoor om die mensen eerst naar het CMW te laten gaan. En dat doen wij vanuit de overtuiging en ook vanuit de ervaring dat schulden zelden alleen komen. Vaak is er veel meer aan de hand of kan er veel meer aan de hand zijn. En bij CMW zeg maar, vindt de integrale intake plaats. En op het moment dat iemand schulden heeft en er spelen ook nog andere problematieken, dan kan voor die andere problematiek kan een oplossingsrichting in gang worden gezet. En voor die schulden kan dan een doorverwijzing geschieden naar de kredietbank. En dan kan zeg maar, de oplossing zijn dat iemand een saneringskrediet krijgt, maar dat hoeft niet. Overigens, even de relatie naar de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarin geeft de minister juist aan dat het belangrijk is dat gemeenten ook een integrale visie of een integraal antwoord op schulden ontwikkelen. En in die zin denk ik dat het beleid zoals dat in Brunssum ook in de vorige periode in gang is gezet, vooruitloopt op wat wij dadelijk, hoe wij wettelijk verplicht gaan worden. Opmerking van de PAK-fractie, evident, wij zullen dat plan moeten gaan vormgeven en de wijze waarop wij dat gaan doen, ja, daar moeten wij naar gaan kijken. Ik verwacht dat dat ergens in de tweede helft van dit jaar, dat plan naar de raad gaat als de wet ons zeg maar, vanaf 1-1-2011 daartoe verplicht. Vragen met betrekking tot de directeur en salarissen laat ik dadelijk even aan de beide heren. Zoek toch naar personeel, idem dito. De vraag van de dalende rentes speel ik ook even door. Moet ik het antwoord even schuldig op blijven? Vraag van D66-fractie over de bewindvoering. Nou, terecht punt, dat is ook een zorgenpunt zoals de kredietbank dat zelf ook heeft. Ziet ook dat er overal wildgroei ontstaat. Niet alleen met bewindvoering, maar ook bijvoorbeeld met producten als budgetbeheer. En de kredietbank voert zelf ook bewindvoering uit. Dus dat sluizen zij niet door naar een derde partij. Nou, de vraag van de BCD-fractie over hoe gaan wij de crisis te lijf. Kijk, op dit moment zien wij dat er geen wachtlijsten zijn. Zien wij wel dat er meer mensen aan de loketten komen en dat daarvoor extra personele inzet nodig is. Nou, daar krijgen wij ook vanuit het ministerie de middelen voor. Voor uw beeld, voor 2010 hebben wij nu de beschikking gekregen dat wij ongeveer 100.000 euro aan extra middelen schuldhulpverlening krijgen, waarmee die toestroom aan cliënten ook goed geholpen kan worden. De opdracht voor ons is om dat vooral goed te monitoren, zodat we ook naar de toekomst toe hopelijk zonder wachtlijsten aan de slag kunnen blijven. De oninbare voorziening, die speel ik ook eventjes door.
Oké. De vraag moet denk ik tot de directeur. Hoe luidde die precies?
Eén, is het management weer geheel nieuw? Is alles geregeld? Ik begreep dat de oude directeur weg was, dat er geen nieuw was. Dat was vraag 1. En vraag 2, zijn de salarissen van de top binnen de balken en de norm? Onder de balken en de norm.
De salarissen zijn ruim onder de balken en de norm van de directeur, bedoelt u? Neem ik aan. En de directeur die is nu weg, die is wel ziek. En ik neem zijn plaats op dit moment waar. Met betrekking tot het werven van nieuwe medewerkers. We waren aangenaam verrast, ondanks de krapte op die arbeidsmarkt, dat we toch nog hele goede nieuwe medewerkers hebben kunnen werven via IGOM. Dat is een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Maar wij zijn ook geliefd als stageplaats voor HBO-SJD studenten. En je ziet vaker dat, met name de hele goede en degenen die het schuldhulpverlening ook heel leuk vinden, die blijven toch vaker dan bij ons als we vacatures hebben. Dus we hebben eigenlijk geen moeite om mensen te vinden. Of dat over een paar maanden nog zo is, ik weet het niet, want je ziet over de hele lijn dat er steeds meer vraag is naar met name ervaren schuldhulpverleners. Een vraag van Tom? Dat is wat voor Ben. D66. Oké, ik weet misschien niet.
Ik ben niet van D66, maar mijn vraag.
Nee, van Tom. Maar nee, ik zie daar nog twee vragen. Nee, ik zag het. Het is Tom en het is D66.
Trots was de dalende rente, of u die doorberekent naar de cliënten toe?
Mag je het ook, Ben?
De dalende rente is gedeeltelijk wel doorberekend. Het is niet zo dat op het moment dat de rente fluctueert, als die nou weer gaat stijgen, dat we dan weer 5% erbovenop doen. We kijken toch ook naar de omgeving. We hebben een rentecommissie die maandelijks bepaalt hoe we de gelden inkopen en hoe we de verkooprente bepalen. Daar bekijken we ook naar de omgeving, ook naar andere kredietbanken, ook naar commerciële banken. En we blijven eigenlijk daarbij in de buurt. Daar waar wij wat kunnen betekenen, dan doen we dat. Maar het is niet zo dat het op en neer gaat met de inkooprente. Er zijn andere meetpunten voor waarop we de verkooprente bepalen. De mutatie in de voorziening. Ja, de mutatie in de voorziening is een schatting.
Ik denk dat we de grootste pijnplekken van de oude portefeuille wel ver in de greep hebben. Maar ook met nieuw te verstrekken kredieten. Je hebt altijd mensen die helaas overlijden of in WSB-trajecten terechtkomen. De meeste overlijdensgevallen daar zijn geen erfgenamen. Dus je kunt erop rekenen dat bij ieder krediet dat je verstrekt, dat er gewoon een bepaald percentage niet terugkomt. Maar dat is een redelijk algemeen bancair risico wat je loopt met kredietverlening. We zitten nu op een achterstandspercentage van de nieuwe kredieten op 4-5%. Ik denk dat de meeste commerciële banken daar zich hun vingers bij af zouden likken. Dus we verwachten niet dat daar enorm schokkende dingen zullen gaan plaatsvinden. Maar nogmaals, overlijden en WSMP-trajecten, dat zijn toch de grootste boosdoeners. Naast de VOW-gevallen, de vertrokken onbekend waarheen, waar je dus ook niks voor terug ziet. Dus we zullen dat toch, kunnen we onze ogen niet versluiten dat ook in de toekomst zal blijven gebeuren. Maar dat is een redelijk regulier bankair risico wat we daarbij lopen.
Dan staat er denk ik nog de vraag open van de PvdA, 120 dagen, is dat inclusief het traject van het CMBW?
Nee, dat is exclusief het traject bij het CMBW, ja.
En in het verlengde zat er nog iets van de VVD, heb ik toevallig niet genoteerd?
Die heeft minder gehoord.
Oké.
Die 120 dagen is een maximaal aantal dagen. Af en toe gaat het iets sneller, maar je ziet dat schuldeisers gewoon de tijd nemen om te reageren op onze voorstellen. Dus grosso modo heb je 120 dagen nodig. Hebben wij 120 dagen nodig om zo'n traject succesvol af te sluiten. Maar dus, dat staat los van het traject bij het CMW. En dat is een heel hardnekkig traject. Je moet echt proberen het dossier compleet te krijgen. En dat zijn niet de cliënten die de eerste keer komen en meteen alles netjes in de klapper hebben op de naam van de schuldeister wat er aan de hand is. Dus het CMW moet heel intensief aan de slag met zo'n cliënt voordat het dossier überhaupt naar ons overgedragen kan worden. Maar die samenwerking gaat wel heel erg goed. Dat wil ik toch ook wel benadrukken.
Dank u wel voor de uitleg en de beantwoording van de vragen. Kom ik met u bij de vraagstelling, is het stuk gereed voor behandeling in de Raad? Zo ja, dan hoor ik dat nu graag van u. Ja? Oké. Dan de vraag vanuit het presidium, is het stuk gesteld als een A-stuk? Kunt u het daarmee eens zijn? Akkoord, een A-stuk. Dank u wel. Kom ik met u bij...